De kerkenraad heet u en jullie hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat proponent J.A. de Cruijff uit Oud-Elblas. De schriftlezing in deze dienst is uit Genesis 4 en Micha 7. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV zondag 20 januari. Om 9:30 dominee A. en van der Wind en om 6:30 dominee A. van Zetten. De voorbeden, meeleven. We leven mee met de familie van Aals uit de Eng Delwijnen. Zij stonden in de afgelopen week aan het graf van hun moeder en schoonmoeder. De Alpha-cursus, zoals u in de kerkwoorden hebt kunnen lezen, start 17 januari de Alpha-cursus. Het gebedskaartje dat u hebt aangetroffen is een hulpmiddel om te bidden voor de Alpha-cursus. Bid u mee dat deze cursus veel mensen zal helpen om God te leren kennen. De collecte. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. En de derde collecte is bestemd voor het verenigingsgebouw Pro Regen. De voorzang is uit Psalm 103, vers 6. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen. De gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die eeuwig leeft en trouw is van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. En Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en hij stond in het midden, en hij zei: vrede zij u. Amen. Gemeente, het gaat vanmorgen in de prediking over zonde. En vooral ook over de vergeving van zonde. En daar willen we, zoals we zo even voor de dienst al van hebben gezongen, ook nu verder van gaan zingen met Psalm 32, daarvan de versen 1 en 3. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt voor het heilig oog des Heren is bedekt. En ook het derde, ik bekende, o Heren, aan u oprecht mijn zonden, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden, gij nam die gunstig weg. Psalm 32, daarvan de versen 1 en 3. Gemeente, met heilige eerbied en in verootmoediging willen we luisteren naar de woorden die God ooit heeft gesproken op de heilige berg Sinaï. En ook hoe de Heer Jezus deze woorden heeft samengevat. Daarna willen we in verwondering gaan zingen van Psalm 86, daarvan het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. Heere, neem mijn gebed ter oren. Psalm 86, daarvan het derde vers. Nadat wij geluisterd hebben naar de wet van de Heere en de samenvatting daarvan. En ook vanmorgen spreekt de Heere ons heel persoonlijk aan, wanneer Hij tegen u en tegen jou zegt: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft deze woorden als het ware samengevat, wat hij deed naar aanleiding van een vraag van een van de schriftgeleerden die hem vroeg: wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de Heere, uw God, lief hebben, met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Zullen wij nu een zegen vragen over de voortgang van deze dienst? Laat ons bidden. Ja, Heere, merk naar uw goedgunstigheden op de stem van onze gebeden, ook van dit gebed, waar wij zo als gemeente naar uw naam genoemd in dit huis van gebed bijeengekomen zijn, om uw naam aan te roepen. En Heere, we hebben het zo even gezongen, wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. Ja, dat is onze hoop, dat is ons vertrouwen. In dat geloof wenden we ons tot u, de levende God, die de hoorder van de gebeden bent, die het waard is om aanbeden te worden, geloofd en geprezen te worden. Want u bent de levende God, de schepper van de hemel en van de aarde, die ons ook deze dag weer hebt gegeven. Wij mochten wakker worden en ons gereed maken om naar uw huis te gaan. En wij mochten hier een plaatsje innemen, als het ware aan uw voeten, om te horen wat u ons heeft te zeggen. En u heeft ons zo ontzagwekkend veel te zeggen, wat we zo even al hebben gehoord. Wat blijkt daarin ook uw genadig omzien naar ons en ook uw zeggenschap over ons, Heere, uw zorg, die u ook dag aan dag aan ons besteedt. En u wilt niets liever dan dat wij uw stem zullen horen. En daarom bidden wij u ook, o God, dat wij, geleid door uw Heilige Geest, in de lezing van de Schrift, wanneer dat tot klinken wordt gebracht, uw stem mogen opmerken. En dan is het om verwonderd te zijn dat u ons tegemoet treedt, ook al zijn het bekende klanken, maar met die zo betekenisvolle klanken, die betekenisvolle woorden: ik ben de Heere, uw en jouw God. Heere, dat u, die van eeuwigheid af er bent en er zal zijn tot in eeuwigheid, dat u, die hoog in de hemelen woont en troont, zo laag neerziet en zo ons uw liefde en vaderlijke zorg betoont. Wie is een God als u? Er is niemand hoger en niemand beter en niemand meer dan u. U bent de enige ware levende God, die ook vanmorgen reeds gesproken heeft met het oog op ons welzijn, op ons behoud. En Heere, waar u zo omziet naar ons, worden wij er stil van. Ja, is het zelfs de schaamte die ons bedekt, wanneer wij eerlijk moeten erkennen dat we in zoveel dingen overtreden zijn van uw goed bedoelde woorden, van uw heilige geboden, van dat woord wat uit uw mond geklonken heeft, Heer Jezus Christus, om onze God lief te hebben boven alles, met alles wat in ons is, en onze naaste als onszelf, wat zo uiteengezet is in die 10 geboden. Wie van ons, Heere, kan zeggen zich daar volledig voor de volle 100% aangehouden te hebben? Wij niet, Heere. Maar u, Heere Jezus Christus, wel. U die de vervulling bent van de wet. U die het heeft gedaan. Waar wij gezondigd hebben en waar wij dat moeten belijden en erkennen. Heere, daar bent u, die volmaakte, Heere Jezus Christus, die het ons heeft voorgedaan, maar die het ook voor ons heeft gedaan. En daarom, Heere Jezus, het is in uw naam dat wij ons richten tot u, Vader, Zoon, Heilige Geest, wanneer wij bidden om vergeving, om verzoening, om genade. Het is in de naam van u, Heer Jezus Christus, wanneer wij bidden om een zegen over deze dienst, waar we als gemeente naar uw naam bijeengebracht en bijeengekomen zijn, of thuis door middel van de kerkradio deze dienst meebeleven. Wij bidden u om uw zegen. En Heer, dan hoeven wij u niet voor te schrijven hoe u ons moet zegenen. Tegelijkertijd vragen wij wel van u, wanneer wij de Schriften openen, dat die ook werkelijk voor ons open zullen gaan, opdat de betekenis van het woord, uw bedoeling met dat woord, voor ons helder zal worden. Maar meer nog, dat waar de prediking van het woord de bediening van de verzoening mag zijn, dat we daar allen in mogen delen. dat u ons tegemoet treedt als die genadige, als die goedgunstige, als die verzoenende God. Dat wij alles zullen weten, daar heilig van overtuigd mogen zijn door uw Heilige Geest. Mogen weten van vergeving, van verzoening, van vrede met u door het geloof. Heere, zegen ons zo en maak het wel. En u weet u wie wij zijn. U kent ons, u doorgrondt onze harten, u kent onze gedachten. U weet wat er allemaal in ons omgaat. En dat kunnen allerlei dingen zijn. Nog vol van de mooie dingen die we mochten beleven. En zoveel dingen waarvoor wij u mogen dankzeggen. Ja, zelfs dat wij deze dag mogen beleven waar anderen die dag niet meer mochten beleven. Heere, maar er kunnen ook zoveel andere dingen zijn waar we vol van zijn. Zorg, moeite, verdriet, gevoelens van rouw, somber gestemd. Dat we het hoofd omlaag laten hangen en niet meer weten hoe het verder moet. U weet dat alles. Kom dan vanmorgen op uw heerlijke wijze sprekend in ons midden. En neem een ieder maar bij de hand en geef een ieder wat nodig is. Dat we zo die zegen mogen ervaren, gezegend dit huis mogen verlaten straks. Heere, doe het. Niet omdat wij dat verdiend hebben, maar we pleiten op uw genade. Gedenk ons, gedenk heel uw kerk wereldwijd. We denken aan de zustergemeente, de gemeente te Bruchem, waar vanmorgen ook bevestiging van ambtsdragers is. Geef ook daar een gezegende dienst, maar overal waar uw woord verkondigd mag worden, dat het zal dienen tot de opbouw van uw gemeente in het allerheiligst geloof. Dat meer en meer mensen u meer en meer mogen leren kennen zoals u werkelijk bent. En Heere, laat de prediking van uw woord ook dienen tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Opdat die die nog in de duisternis ronddwalen, overgezet zullen worden, getrokken zullen worden door uw liefde en overgezet zullen worden in het rijk van de Zoon van uw liefde. Heere, red wie gered moet worden, in Jezus' naam. Amen. Zoals met de afkondiging al is meegedeeld, willen wij Gods woord openen op een tweetal plaatsen in het Oude Testament. We lezen eerst een gedeelte van Genesis 4, daarvan de eerste 16 versen. Die bekende geschiedenis van Kain en Abel. Ook een aangrijpende geschiedenis overigens. En vervolgens lezen wij van Micha 7. Daarvan lezen wij de eerste 9 versen en dan ook vanaf vers 18 tot het einde. Ik zal dat straks nog wel even een keer aangeven. Dus Genesis 4 en Micha 7. En in Genesis 4, daar komt Gods woord als volgt naar ons toe. Waar Adam en Eva uit de hof van Eden verdreven zijn, daar lezen we vervolgens. En Adam had gemeenschap met Eva zijn vrouw, en ze werd zwanger en baarde Kain. En zei, ik heb een man van de Heere gekregen. En ze baarde opnieuw zijn broer Habel. En Habel werd herder van kleinvee, en Kain werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. Ook Habel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer. Maar op Kain en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kain in grote woede en hij liet zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen Kain, waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen, maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. En Kain sprak met zijn broer Habel, en het gebeurde toen zij op het veld waren, dat Kain zijn broer Habel aanviel en hem doodde. En de Heere zei tegen Kain, waar is Habel uw broer? En hij zei, ik weet niet. Ben ik de hoeder van mijn broer? En hij, de Heere, zei, wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot mij roept. Nu dan, u bent vervloekt, weg van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. En Kaïn zei tegen de Heere: mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Zie, u verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, en dolend en dwalend over de aarde gaan. Het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt, mij zal doden. Maar de Heere zei tegen hem: daarom zal al wie Kaïn doodt zevenvoudig gewroken worden. En de Heere merkte Kaïn met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam hem zou doden. Toen ging Kaïn weg van het aangezicht van de Heere, en hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden. Wij vervolgen de lezing in Micha 7, vanaf vers 1 tot en met 9, en vervolgens vanaf vers 18. Daar horen wij het profetische woord: wee mij, want het is mij vergaan als na de inzameling van de zomervruchten, als na de nalezing van de wijnoogst. Er is geen tros om te eten, mijn ziel verlangt naar vroege vijgen. Een goede tierenmens is verdwenen uit het land, en een oprechte onder de mensen is er niet. Zij loeren allen op bloed, zij jagen op elkaar met een net, om kwaad te doen staan hun handen goed. De vorst eist, de rechter doet uitspraak tegen betaling. Wie groot is, beslist naar eigen begeerte, en zo verdraaien zij de zaak. De beste van hen is als een doornstruik, de oprechtste erger dan een doornhaag. De dag van uw wachters is gekomen, de dag van uw vergelding. Nu zal er bij hen ontreddering zijn. Geloof een vriend niet, vertrouw niet op een huisvriend. Bewaak de deuren van uw mond voor haar die in uw schoot ligt. Want de zoon maakt de vader te schande, de dochter staat tegen haar moeder op, de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Iemands vijanden zijn zijn huisgenoten. Zelf zal ik echter uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mij, mijn vijandin. Want als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan. Als ik in duisternis zit, is de Heere mij een licht. Ik zal de toorn van de Heere dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Totdat hij mijn rechtszaak voert en mijn recht verschaft, hij zal mij uitleiden naar het licht. Ik zal zijn gerechtigheid zien. En dan lezen wij de laatste drie versen vanaf vers 18 dus. Wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toren, want hij vindt vreugde in goedertierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen, hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. U zult Jacob de trouw bewijzen en Abraham de goedertierenheid die u aan onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van weleer. Tot zover de lezing van dit profetisch woord. Gemeente, het zijn ook een drietal gedeelten waar we bij stilstaan. Ik hoop niet dat het al te verwarrend is voor u. Maar in alle rust zullen we het proberen te volgen. We staan eerst even stil bij Genesis 4 vers 13, waar Kaïn tegen de Heere zegt: mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. En dan Micha 7 vers 9. Ik zal de toorn van de Heere dragen, want ik heb tegen hem gezondigd, totdat hij mijn rechtszaak voert en mij recht verschaft. En dan vers 18. Wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom. Voordat wij hier in de prediking bij zullen stilstaan, wordt u in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven voor de dienst van de Heere in de collecten die reeds zijn aangekondigd en die we ook van harte bij u allen aanbevelen. Daarna gaan we zingen van Psalm 38. Psalm 38, daarvan het eerste vers. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. Toon mij toch dat uw kastijden in mij lijden, uit geen grimmigheid geschiet. En ook het tweede, want uw pijlen doen mij dragen bittere plagen. Zij door grieven vlees en been, voel uw hand in de ongelukken die mij drukken, neergedaald op al mijn leden. En dan het 18e vers van dezezelfde psalm. Ik wil mijn misdaden die u tergen niet verbergen, ik bedek voor u die niet. Ben vanwege al mijn zonden die mij wonden, vol van kommer en verdriet. 1, 2 en 18 van Psalm 38, nadat wij onze gaven hebben gegeven. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, vanmorgen zetten wij boven de preek zonde. Dat is het thema van de preek. En wellicht denk je, moet het nou echt? Daar word ik niet zo vrolijk van. Ik hoop ook dat je daar niet zo vrolijk van wordt. Want de vraag rijst, hoe ga je om met zonde, met jouw zonde? Daar zullen we ook vanuit de Bijbel van horen. Hoe je op tweeërlei wijze kunt omgaan met zonde, maar ook hoe God met de zonde omgaat. Zonde heeft alles te maken met onze werkelijkheid. En of je het nou leuk vindt of niet, maar niemand van ons kan ontkennen dat de zonde met onszelf, met u, met jou, met mij te maken heeft. Johannes schrijft zelfs in zijn eerste brief: als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid in ons niet. Nou, dat zegt al genoeg. En dan is het inderdaad de vraag: hoe ga je met zonde om? Hoe ervaar je zonde? En toen ik daar zelf over nadacht, bij mezelf naar binnen keek, toen vroeg ik mezelf af: wat vind je nou erger? De zonde op zich of de gevolgen van de zonde? Datgene wat je met je zonde over je hebt afgeroepen, datgene wat we als mensheid in Adam over onszelf hebben afgeroepen. Wat vinden we erger? De zonde of de gevolgen van de zonde, waar Paulus van schrijft in de Romeinenbrief: de bezoldiging, de betaling van de zonde is de dood. Nou zijn de gevolgen van de zonde niet te onderschatten. Dat kunnen we ook eigenlijk nauwelijks overzien. Maar gemeente, de zonde op zich. En daarom staan we eerst eens even stil bij die voor de jongens en meisjes ook wel hele bekende geschiedenis van Kain en Abel. Dat wordt je vanaf je kinderjaren verteld. Ik herinner me dat zelf nog wel toen ik bij mijn vader op schoot zat en hij dat voorlas uit de kinderbijbel. En dat maakte ook best wel enorm veel indruk op me. Die bekende geschiedenis van Kain en Abel. Ja, moet je je voorstellen hoe oud ze precies waren toen dat allemaal gebeurde. Maar laten we eens even teruggaan. Kain, die als eerste wordt geboren, zover we dat in de Bijbel kunnen lezen, is het na de uitdrijving uit de Hof van Eden dat Eva zwanger wordt en zij baart haar eerstgeboren zoon, Kain. En wellicht klonken die woorden uit Genesis 3 vers 15... Eva nog in de oren, Eva de moeder aller levenden, dat ze het na de geboorte van Kain uitroept: ik heb een man van de Heere gekregen. Daar klinkt iets van hoop in door. En dan na verloop van tijd wordt er opnieuw een jongetje geboren. Kain krijgt een broertje, Abel. Dan zal dat toch een reden tot vreugde en dankbaarheid en blijdschap geweest zijn. En dan zie je daar zo dat jonge gezinnetje als het ware voor je. Die twee jochies met elkaar spelen. En zo groeien ze op. En de jongste keek misschien wel tegen zijn grotere broer op, die alles wat net wat beter wist en ook net wat beter kon en ook net wat sterker was. En zo trokken ze met elkaar op. En je ziet het als het ware voor je. En nadat ze wat groter geworden zijn en volwassen worden, ja, dan komt daar die beroepskeuze. Net zoals in onze tijd, schoolkeuze, beroepskeuze, en dan gaat een ieder zo zijn eigen weg. En dan lezen we van Kain dat hij de man is van de landbouw, de akkerbouw, zou je kunnen zeggen. En zijn jongere broer, trouwens dat wordt wel eerder genoemd, hè? Zijn jongere broer schaapherder, die gaat om met het kleinvee. En zo zijn ze allebei bezig, hebben ze, hoe zou je zeggen, hun bestemming gevonden. En wat mooi is, dat zullen ze ook wellicht wel van huis uit hebben meegekregen, zeg maar, die gelovige opvoeding, die opvoeding in de afhankelijkheid van de Heere, dat ze ook op een bepaald moment dankdag houden, zoals wij dat in november ook gewoon zijn, om dankdag te houden. En dan geven ze van alles, dat beleiden wij toch ook, hè, dat we iets mogen teruggeven aan de Heere, van alles wat we uit zijn hand hebben ontvangen. Nou, dat doen zij ook. Mooi! Dat is zo, dat de kinderen dat als het ware van de ouders hebben overgenomen en zo die traditie, die gelovige traditie voortzetten. En dan zien we toch, waar ze eenzelfde opvoeding hebben gehad, waar ze zo op hun manier bezig zijn, toch een verschil. En dan denk ik weer even aan die kinderbijbel waar mijn vader uit voorlas. Er was een tekening bij gemaakt. En wellicht zie je die tekening zelf ook wel in gedachten voor je, dat Abel zijn offer brengt en daar zie je die rook omhoog stijgen. En Kaïn die brengt ook van zijn opbrengst het offer aan de Heere en daar slaat het neer. Nou, of ze dat ook zo werkelijk op die manier hebben ondervonden, of dat het ook werkelijk zo gegaan is, dat is natuurlijk een bepaalde gedachte. Hoe moet je dat als het ware voor je zien? Wat zal dat geweest zijn? Waaraan merkte dat Abel zijn offer wel werd aanvaard, dat de Heere daar wel acht op sloeg? En hoe merkte Kaïn nou toch dat de Heere aan zijn offer als het ware voorbij in, dat de Heere daar geen acht op sloeg? Dat zal toch ook zoiets van een innerlijke overtuiging zijn geweest. Want we lezen in de Hebreeënbrief, hè, dat uiteindelijk door het geloof, en dan blijkt ook eruit te komen wat erin zit, hoe de houding van de een en van de ander is. En dan lezen we voornamelijk hier van de houding van Kaïn. Als Kaïn op de een of andere wijze merkt dat de Heere aan hem voorbij gaat en geen acht op hem slaat, dan wordt hij woedend. En hij laat zijn hoofd zakken en zijn lip op sip. We zouden gewoon kunnen zeggen, hij is gewoon gruwelijk chagrijnig. En boos. En dan zien we toch dat de Heere naar hem omziet. Toch slaat hij acht op Kaïn. En hij roept Kaïn ter verantwoording. Met eigen woorden zegt, waarom ben je nou zo boos? En waarom kijk je nou zo chagrijnig? Waarom zijn je ogen zo donker? Waarom laat je je hoofd zakken? En dan spreekt de Heere Kaïn toch aan op zijn hele houding. Op zijn innerlijk wat er in hem omgaat. En dat innerlijk wat er in hem omgaat, dat is wellicht niet van vandaag of gisteren. Want de Heere zegt het, is het niet zo, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar Kaïn, die kijkt omlaag. Dat wil zeggen, hij doet dus niet het goede. En daar spreekt de Heere hem op aan. En dan waarschuwt de Heere Kaïn ook. Hij zet Kaïn als het ware stil. Ga niet door op deze weg. Pas op, let op. Laat de zonde niet over je heersen. De zonde ligt om de hoek van de deur. Nou, dat heeft ook ons wat te zeggen. De zonde is altijd heel dichtbij. Daar kun je zomaar in vervallen. De zonde kan je zomaar in zijn greep nemen. De zonde zou zomaar over je kunnen heersen, jouw leven beheersen. Maar wat zegt de Heere tegen Kaïn? U moet over hem heersen, over de zonde en over de macht van de zonde. Laat je niet inpakken door de zonde. Misschien klinkt jou dat wat vreemd in de oren. Maar het is ook een christelijke roeping, hoor. Als je zondag 12 van de Heidelberger Catechismus erbij neemt, waarom wordt u en waarom word jij een christen genoemd? Omdat je de zalving van Christus deelachtig bent, staat er dan. En dan gaat het over dat priesterlijke. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw Heer. Dan gaat het over het profetische, om de naam van de Heer hoog te houden. En dan gaat het over het koninklijke, om tegen de zonde en tegen de duivel te strijden. Daar staat dus met andere woorden precies hetzelfde. Nou, dat gold voor Kaïn. De Heere zegt dat heel persoonlijk tegen hem. Dat geldt ook voor ons. Een waarschuwing van de Heere. uit zijn liefdevolle vaderhart, omdat hij Kain wil bewaren voor het verder zondigen. En dan zie je daar die twee broers, volwassen mannen, ze lopen daar samen op. Kain sprak met zijn broer Abel. En daar zijn ze op het veld. En dan gebeurt het vreselijke. Die broedermoord. Gedreven door de jaloezie, door de woede. Kain die niet vecht tegen zijn jaloezie. Kain die niet vecht tegen de zonde, maar de zonde over hem laat heersen. Nou zou je zeggen, na zo'n vreselijke daad zal de Heer het wel genoeg vinden. Laat de Heer Kain los. En ziet hij niet meer naar hem om. Maar wat mij zo raakt, als je dit gedeelte leest, dat de Heer Kain niet loslaat en weer ter verantwoording roept. En we hebben dat hele gedeelte gelezen, dat gaan we niet nog een keer doen. He, maar daar is het ter verantwoording roepen. We merken de houding van Kain. En ook het oordeel wat God over Kain uitspreekt. Dan zien we het woordje vervloekt staan. Dat is het tegenovergestelde van gezegend. Gezegend worden, dan ontvang je de goede woorden van God. Het goede van God. Vervloekt worden, dat is het tegenovergestelde. En wat die vloek dan ook inhoudt, dat hebben we gelezen. En dan komen we, en daar gaat het mij vooral om, bij de reactie van Kain. En dan lezen we zo wat Kain zegt. Mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Wat vind je van die reactie? Hoe klinkt u dat in de oren als Kain dat zo zegt? Kunt u Kain begrijpen na zo'n vreselijke daad, waar je dan ook nog eens voor terecht gewezen wordt en veroordeeld wordt? Het klinkt misschien wel heel aandoenlijk. Het klinkt misschien zelfs wel iets van berouwvol. Maar gemeente, is dat ook echt zo? Als je goed nadenkt wat Kain hier zegt, als je daar goed over nadenkt, dan zie je dat Kain hier op de troon van God gaat zitten. En dat Kain gaat uitmaken wat wel en wat niet vergeven kan worden. Alsof hij daarover gaat. Mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Gemeente, ik kwam en ik kom dat onderweg ook wel eens tegen. Dat in een gesprek het een en ander open komt te liggen. Dat zonden zelfs erkend worden. En dat er dan ook maar gezegd wordt, daar zal wel geen vergeving zijn. En daarmee dus een heel donker perspectief. En het eigenlijk uitloopt op, ik ben verloren. Daar zal wel geen vergeving voor zijn. Maar dan denk je heel vaak toch te klein van God, hoor. En zit je zelf op de troon van God. Pas op dat je daar niet gaat zitten. Want je gaat daar niet over. Dat is iets wat de Heere aangaat. Nu lezen wij deze tekstwoorden op deze manier. Waar Kain dat zegt, mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. In deze uitgave van de Bijbel zien we daar ook al een sterretje bij staan. En onderaan, ter verduidelijking, mijn schuld is te groot om te dragen. Een andere mogelijkheid van vertalen, die we ook niet alleen hier lezen, maar ook in de kanttekeningen van de Statenvertaling vinden we dat. En ten diepste moet ik ook eerlijk toegeven, dat doet meer recht aan de tekst. Waar zo staat, mijn misdaad is te groot om de straf, de last daarvan te dragen. Die straf, die last is te zwaar. Kain beklaagt hier zich ten diepste over de zwaarte van de straf. Ik kan die niet dragen. U hebt mij van de aardbodem verdreven. Ik zal uw aangezicht niet zien. Ik zal zwerven en dolen, dwalen. En wat het ergste lijkt voor Kaïn is dat al wie hem tegenkomt zou hem kunnen doden. Kaïn die zit hier dus met één groot probleem, zijn eigen probleem, de gevolgen van de zonde. Dat is te heftig voor hem wat de Heere allemaal tegen hem heeft gezegd. Want wat mij opvalt, en u en jou toch wellicht ook, we horen geen woord van berouw. We horen niets en we zien niets van boetedoening. We horen niet van verslagenheid over de broedermoord die hij heeft begaan. Het gaat helemaal niet meer over Habel. En hij heeft het ook niet over het verdriet wat hij zijn vader en moeder heeft aangedaan. De ernst van de zonde lijkt bij hem niet door te dringen als het gaat over gezondigd niet alleen tegen zijn broer en tegen zijn ouders, maar vooral ook tegen God het leven van een ander afgenomen. En hoewel de 10 geboden er toen nog niet waren, zoals ze op de 2 stenen tafelen door God zelf zijn geschreven in de dagen van Mozes, daar was toch een ingeschapen godskennis en een ingeschapen wetskennis dat je van het leven van een ander had af te blijven. Er was een ingeschapen godskennis met daarbij het liefhebben van God boven alles en je naaste als jezelf. En we horen Kaïn niet zeggen wat David bijvoorbeeld later wel zingt. En wat we ook bijvoorbeeld met Psalm 38 al hebben gezongen. Zijn mijn misdaden die u tergen. Maar geen woord erover. Bang voor zijn eigen leven. En niet eens zozeer het verlaten zijn van zijn God. Niet zozeer het verlaten zijn van zijn familie en grond. Maar bang wat hem zelf verder zal overkomen. Kaïn moppert over de zwaarte van zijn straf en gaat met die uitspraak eigenlijk in hoger beroep tegen God. De uitdrukking, het dragen van de misdaad, het dragen van de straf op de zonde, komt regelmatig voor in de Bijbel. Wanneer God de vervloeking over de begane misdaad uitspreekt. God is een rechtvaardig God die de zonde moet veroordelen en zich daarmee ook op die wijze tot de zondaar richt. Maar niet alleen dat. Maar wanneer God iemand straft zoals Kaïn of later het volk Israël, de ontrouwe priesters, de ontrouwe profeten, ja, dan zegt hij wel, zij zullen de misdaad dragen. Het volle gewicht van de straf op de ongerechtigheid, de zonde, de hele misdaad, het hele gewicht van de vloek komt op de schouders van degene die de misdaad heeft bedreven. En gemeente, die straf die is inderdaad niet te dragen. De mens die die vloek treft, die moet bezwijken. Zeker. Dat heeft Kaïn ook wel door. Maar hij vindt de gevolgen van de zonde erger dan de zonde op zich. Bij de overdenking van dit gedeelte werd het voor mezelf als een spiegel voorgehouden. Hoe staat het er nou bij jou voor? En dat leg ik ook maar, dat geef ik maar door. Dit wordt ons als een spiegel voorgehouden. Wellicht hier niemand die letterlijk die daad gedaan heeft, begaan heeft als Kaïn. Maar als we het nou gewoon heel eenvoudig houden. God lief hebben boven alles. En je naaste lief hebben als jezelf. Hoe ziet het er dan uit? Is er iemand hier of die thuis meeluistert die kan zeggen, daar heb ik me voor de volle 100% aan gehouden. En dat is me ook voor de volle 100% gelukt. Ik ben geslaagd. Ik vind geen zonde in mij. Nou, u voelt wel aan, er is niemand die dat zal zeggen. Maar hoe vindt u dat nou? Dat het dus inderdaad zo is, ik heb tegen u gezondigd. Wat doet dat met u, met jou? Want de houding van Kaïn, dat onderlinge tussen Kaïn en Abel, dat is natuurlijk iets van heel lang geleden, die geschiedenis. Maar het is wat tot op de dag van vandaag speelt. wat ook in de dagen van de profeet Micha speelde. We hebben het gehoord, gelezen, hoe de een tegen de ander opstaat, pak Micha 7 er maar bij. En ook van Micha is dat alweer een hele tijd geleden, hè, ruim voor Christus. En wij leven nog veel ruimer na Christus. Is het in onze dagen anders? Hoe de een tegen de ander opstaat? Hoe de een het licht in de ogen van de ander niet gunt? En u zult zeggen, ja, maar zo erg is het bij mij niet. Want wat er allemaal in de samenleving gebeurt, dichtbij en verder weg, wat bijna dagelijks gebeurt, dat van iemand wel het leven wordt afgenomen op een of andere wijze, dat is toch niet iets waar ik me schuldig aan maak. Maar hoe is je verhouding met die ander, die je misschien niet kan uitstaan, waar je heel veel moeite en heel veel problemen mee hebt, waar je tegenop staat? Hoe zit dat? Nou, in de dagen van Micha, dan lezen we iets van een samenleving die in zekere zin, het klinkt wat grof, maar toch zeg ik het maar zo, ten diepste een verrotte samenleving. Een samenleving die God heel anders gewild heeft. Als het gaat naar het omzien naar elkaar. In de tijd van de oogst moest er wat overgelaten worden voor de armen. Maar er werd niets meer overgelaten voor de armen. Want het is mij vergaan als na de inzameling van de zomervruchten, als na de nalezing van de wijnoogst. Er is geen tros om te eten. Armen telden niet meer mee. Nou, het onrecht wat hoogtij viert, we hebben ervan gelezen. En waar het op uitloopt. Elkaar niet meer kunnen vertrouwen. Tegen elkaar opstaan. Nou, dat is toch niet onvrolijk van te worden, een samenleving in die dagen en vandaag de dag? Hoe gaan we met elkaar om? Op alle fronten? Hoe gaan we met elkaar om? En dan gaat het niet meer over ja, zij en die. Maar dan komt het heel dichtbij. En laten we dan maar luisteren naar wat Micha zegt, gemeente. Want dan heeft Micha het niet meer over de anderen. Maar Micha weet maar al te goed dat hij deel uitmaakt van die samenleving. Die ik zo even kwalificeerde als, u heeft het gehoord. Hij maakt daar zelf deel van uit. En hij weet het, wat in die samenleving allemaal gebeurt, dat heeft te maken met de toren van God over de zonde. De gevolgen van de zonde. En dan zegt hij het. Hij loopt er niet voor weg. Vers 9 van Micha 7. Ik zal de toorn van de Heere dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Dat is een andere houding, een totaal andere houding dan die we in Genesis 4 bij Kain lezen. Ik ben het die gezondigd heb. En gemeente, dat is een houding. Ik stelde zo even de vraag, hoe ga je om met de zonde en met de gevolgen van de zonde? Oh ja, Micha die gaat ook gebukt over de gevolgen van de zonde. Zeker, daar gaat hij gebukt onder. Maar hij beleidt zijn zonde. Zoals Psalm 32 gezongen hebben. Ik bekende, o Heere, oprecht aan u mijn zonde, een psalm van David. David, die er ook op gewezen moest worden als het gaat over die bekende zonde, hè, met Batseba. En we zien het zowel bij David als bij Kain, zonden stapelen zich altijd op waar je in de ontkenning leeft en waar je het wil verdoezelen en waar je het wil wegstoppen en waar je het niet wil beleiden. Daar wordt het een opeenstapeling van zonde en schuld. Totdat God, of het nou rechtstreeks is of door middel van een profeet, is die je erop wijst. Hoe dat bij Micha gebeurd is, weet ik niet. Maar we lezen wel van die belijdenis van het bekennen van de zonde. En dat hij daar niet voor wegloopt, maar ik zal de toorn van de Heere dragen. Hij billigt de straf, misschien wel een klassiek woord. Hij is het eens met de straf die God hem en die samenleving oplegt. Misschien heb je wel eens een keer te hard gereden. Flitspaal. Een aantal dagen later zo'n brief van het CEIB. En ja, dan kun je wel zeggen, poeh, en dit en dat, zijn ze nou helemaal? Of je zegt, ja, ze hebben gelijk. Ik reed daar inderdaad 150 waar ik maar 130 mocht. En ik zal het moeten betalen. Ik zal het dragen. Maar goed, zo even hoorden we al, als het gaat over de toorn van de Heere over de zonde, dan is dat ondraaglijk. En dat hoor ik onderweg ook wel eens. Als het over gaat over, wat vind je nou erger, de zonde of de gevolgen van de zonde, dat mensen soms ontzettend veel moeite hebben met het dragen van de gevolgen van de zonde. He, die zich ook gaandeweg het leven soms, ja, dat ondergaan wordt. De moeite, de zorg die je op je schouders gelegd krijgt, het zal je maar tegenzitten. Dat mensen daar moeite mee hebben met het moeten dragen van de gebrokenheid van het leven. En terecht, daar kun je ook moeite mee hebben. Wat Kain daar zegt, dat moeten we ook niet onderschatten. Maar we moeten altijd wel bedenken dat de zonde, dat is de opstand tegen God, de rebellie tegen God. En heb je daar nou meer moeite mee, dat je tegen zo'n liefdevol, goeddoend, vaderlijke God opgestaan bent, je van hem hebt afgewend en je eigen weg bent gegaan. Die vader die je hoe dan ook zo lang mogelijk wilde vasthouden. Van Kain lezen we dat hij ging weg van het aangezicht van de Heere. Bij Micha lezen we dat hij zich tot de Heere wendt. Dat is ook de plek waar de Heere ons wil hebben. Ik zal de toorn van de Heere dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Maar de tekst gaat verder. En gemeente, dat zijn toch wel hele spannende woorden. Totdat hij mijn rechtszaak voert en mij recht verschaft. Want ja, als God met ons in het gericht treedt, wie zal dan voor hem kunnen bestaan? Zo gij, Heer, in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? We weten wel, die psalm die zingt verder. Maar het is van de psalmdichter ook toch wel de schrik om voor de vierschaar van de Heere gedaagd te moeten worden. Een gemeente waar God het gericht met ons aangaat, daar moet ik toch wel denken aan die hele bijzondere rechtspraak die God aangaat met een schuldig volk, met een schuldig mensenkind, met een Adamskind. En dan lees ik in Jesaja 1. Kom nu, zegt de Heere, laten wij samen een rechtszaak voeren. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Waar vind je nou zo'n rechtszaak? Waar zoveel genade, gratie, verlening in doorklinkt. Totdat hij mijn rechtszaak voert. En nu klinkt daar de taal van het geloof en mij recht verschaft. Hij, God, zal mij uitleiden naar het licht en ik zal zijn gerechtigheid zien. Dat staat wel in die tekst waar Micha het zelf gezegd heeft. Ik heb tegen hem gezondigd. Nou, als je daar het oordeel op je af ziet komen over de zonde, dan ziet het er niet best uit. Maar dan komt de taal van het geloof bij Micha ons ook nu ter oren. Laat God je rechtszaak maar voeren. En hier ook klinken al die woorden, ik weet wel, het is al advent geweest, maar dat wijst zo in de tijd van het Oude Testament al op de komst van de Heere Jezus Christus. Hij zal mij uitleiden naar het licht. Ik zal zijn gerechtigheid zien. Er is iemand anders, en dat lezen we ook in Jesaja, die de straf op de zonde op zich zal nemen. Dat bekende hoofdstuk Jesaja 53. Is hij daar niet voor gekomen? De Heer Jezus Christus, die aangewezen werd en aangeprezen werd door Johannes de Doper. Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt, wegdraagt. En in die dagen, toen Johannes de Doper dat uitriep, wijzend naar de Heer Jezus, zal menigeen toch gedacht hebben aan die lammeren, dat slachtlam, geslacht, bloed in het heiligdom. Dat andere, die bok, de zondebok, de last van de zonde van het volk op die bok gelegd en de woestijn ingezonden. Lam van God, ter slachting geleid, het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Dat lam is mijn gerechtigheid. Die heeft het van mij overgenomen en die heeft het voor mij opgenomen. Want gemeente, waar wij doorlezen in Micha 7, waar het op uitloopt, is de vergeving van de ongerechtigheid. Of zoals dat verderop ook geschreven wordt, geprofeteerd wordt, al hun zonden werpen in de diepte van de zee. Dan gaat het over de zonde van het volk. Wat zo tegen elkaar opstaat, waar we iets van gelezen hebben in Micha 7. Het overblijfsel van zijn eigendom. Hij gaat voorbij aan de overtreding van hen. En gemeente, u bent zijn eigendom toch? Hij heeft het toch ooit tegen u en tegen jou gezegd? En dat verzegeld met het teken van het sacrament van de doop hier of elders. Je bent van mij. Ik heb je bij je naam geroepen. Dat is toch ook je enige houvast, je enige troost in het leven en sterven. Dat je niet van jezelf bent, maar het eigendom bent van je getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Het eigendom bent van God, die ook vanmorgen heeft gezegd, ik ben jouw God. En dat houdt zoveel in, dat je zijn eigendom bent. En zo is nou God. Hij zet ons stil, waar het fout gaat in ons leven. En hij wil niet dat je doorgaat op die doodlopende weg, die eindigt in de dood. Wat terecht zou zijn, als je niet roept om vergeving. Als je niet met je smeekgebed je wendt tot hem. Als je niet komt tot de belijdenis van zonde en schuld, maar alleen maar klaagt over de zwaarte van de straf. De zonde. Maar God wil dat je komt bij hem. Dat je roept om genade. Nog sterker, dat je gelooft in de vergeving van de zonde. Dat je die rechtszaak misschien wel met vrees en beven tegemoet ziet. Maar toch in het geloof en met de hoop dat er gratieverlening is. Niet dat God de zonde door de vingers ziet. Maar dat er één is die zijn leven gaf. Die zijn bloed stortte. Van wie Johannes het schrijft. Bloed van Jezus Christus, de Zoon van God, reinigt ons van al onze zonden. En het is op grond van zijn komst naar deze wereld en het is op grond van zijn volbrachte werk aan het kruis op Golgotha, dat Micha reeds zoveel eeuwen daarvoor al mocht profeteren. U zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee, schuilend achter zijn bloed, het bloed van het lam, voorbijgaan aan de overtreding, het overblijfsel van zijn eigendom. Gemeente, wat is je houding ten opzichte van de zonde? Met schuld verslagen? Zijn mijn zonden, mijn misdaden die u tergen? Belijdenis van zonde zoals Micha 7 vers 9. dan is er hoop. Maar bij u is vergeving. Altijd bij u geweest. Zo, met zo'n houding. Met die houding tegenover de Heere, ten opzichte van de Heere. Maar ook, gemeente, ten opzichte van elkaar. Want waar wij mogen weten dat ons zoveel vergeven wordt, daar is toch ook die vergevingsgezindheid naar anderen toe. En dat wordt toch zichtbaar in het leven. Dan is het toch ook geen opstaan meer tegen elkaar in een samenleving zoals dat onder woorden gebracht is in Micha en zoals we dat ook vandaag de dag zien. Waar wij zelf mogen delen in de genade, in die gratieverlening. Daar schittert toch de genade van God in ons leven. Daar schittert toch die genade van God ook naar anderen toe. Ik moet denken aan wat het onze Vader ons leert. Wat de Heer Jezus ons heeft geleerd met het Onze Vader in dat bidden. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ja, de Heer Jezus heeft het zo op die wijze onder woorden gebracht. En dat geeft ons te denken. Want vergeven wij ook onze schuldenaren? Als het gaat over vergevingsgezindheid. Uit zijn op verzoening, zoals God daarop uit is. Is dat ook jouw houding? Ja, dan is daar de verwondering. Dan is daar de lofprijzing die aanstekelijk werkt, toch? Wanneer we gaan zingen met Psalm 103. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Laat dat de lofzang in je leven zijn. En niet alleen nu, straks, aan het einde van deze dienst, maar gaandeweg ons leven. En waar daar gezongen wordt van vergeving, waar daar ook geleefd wordt uit die vergeving, daar zijn we toch ook bereid tot verzoening met anderen. Is dat niet het leven in vrede met God en met elkaar? Amen. Gemeente, wij gaan zingen van Psalm 51 en daarvan het tweede vers, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven, ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven, en ook het vijfde, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden, en verderop herschep mijn hart en reinig gij, o Heer, die vuile bron van al mijn wandelbedrijven. Vernieuw in mij een vaste geest. En leer mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven. 51, 2 en 5. Gemeente, zullen wij u danken en bidden. Heere, wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die daarvoor zelf alles heeft gegeven, uw eigen, uw enige geboren zoon, om op grond van zijn volbrachte werk aan het kruis de zonden te kunnen vergeven. Heere, hij heeft aan uw heilig recht voldaan. En door het geloof mogen wij weten, u ziet ons in hem aan. Dan is daar de verwondering. Dan is daar de lofprijzing en de aanbidding. Wie is een God als u? Heere, schenk dat geloof in de vergeving van de zonden. En bewaar ons ervoor dat wij op uw plek gaan zitten. Heere, schenk ons geloof in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Geef dat we hem meer en meer zullen leren kennen zoals hij echt is, dat Lam van God. Heere, wil daartoe de prediking zegenen, zondag aan zondag. De Bijbelstudie, die door de week mag gebeuren, in welke kring dan ook, zegen dat. Zo dragen we ook het werk van evangelisatie aan u op, ook als daar de Alpha-cursus wordt aangereikt, opdat meerderen die u nog niet kennen of nog niet zo goed kennen, u zullen kennen, willen met uw Heilige Geest in meekomen. Ja, Heilige Geest wil krachtig doorwerken door het geheel van de gemeente, opdat uw genade in het leven van zondaren zal schitteren, opdat ook anderen aangetrokken worden door die genade. Heren, wij dragen zo het geheel van de gemeente aan u op. Zegen al het werk wat gedaan mag worden door de predikanten, door de ambtsdragers, door alle die bij het kerkenwerk betrokken zijn. Gedenk de gemeente met de vreugde die ze mag beleven, maar ook met de moeite, de zorg, het verdriet wat er is. En zo leven we mee met de familie van Aalst, van de Eng in Delwijnen, die in de afgelopen week aan het graf van moeder en schoonmoeder stonden. Heren, vertroost en sterk hen. En geef dat we allen weer bij het sterven van mevrouw de Haas van Zandvliet worden stilgezet. Opdat wij zullen weten, we hebben hier geen blijvende stad, maar we zijn op reis. En maak het dan zo in ons leven dat het niet een reis is weg van het aangezicht van de Heer, maar dat we telkens weer bij u terechtkomen. Zoals Micha. Opdat wij uiteindelijk mogen weten voor altijd, voor eeuwig bij de Heere te zijn. Hij zal mij uitleiden naar het licht. Ik zal zijn gerechtigheid zien. Wat een heerlijk vooruitzicht wat ons streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Heere, zegen ons het verder van deze dag. Maak het wel met een ieder van ons. En geef als andermaal de deuren van uw huis opengaan. De gemeente mag samenkomen. Dat uw aanwezigheid opnieuw opgemerkt mag worden. Dat we erbij zijn. Want waar u bent, dat willen we toch niet missen. Heere, ga zo met ons mee. Gedenk ons land en volk. Gedenk onze overheden. Gedenk allen die boven ons over ons gesteld zijn. Zo dragen we onze koning met zijn gezin aan u op. Schenk allen de geest van u, Heere, die de geest van wijsheid is. En bewaar ons voor dwaasheid. Maar schenk ons een terugkeer tot u, tot uw woord en dienst. Een leven, een heilig leven voor uw aangezicht. Als we dit zo onder woorden brengen in dit gebed, dan houden we het nauwelijks voor mogelijk. Maar wie is een God als u bent? Zie dan in gunst op ons neer. Om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, de lofzang, de slotzang is Psalm 103, daarvan de verzen 1, 2 en 5. 103, 1, 2 en 5. Gemeente, ga dan heen in vrede. Ga u en jouw weg onder de zegenende handen van onze Heer Jezus Christus, met mij biddend om die zegen. De vrede van God, die alle begrip te boven gaat, bewaken en bewaren onze harten en gedachten in Christus Jezus, onze Heere. Amen.